U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Het is vandaag 11 september. En ja, 11 september staat bij iedereen waarschijnlijk nog in het geheugen gegrift. 9-11, hè, die verschrikkelijke dag waarop die twee vliegtuigen in de Twin Towers in Amerika vlogen in New York. Nou, er zijn heel wat theorieën over in omloop wat daar precies gebeurd is. Daar gaan we vandaag niet over spreken. Het enige wat ik erover wil zeggen is dat deze dag natuurlijk de geschiedenisboeken ingegaan is als een dag van oorlog, een dag van boosheid. En daar wil ik wat met u over gaan spreken vandaag. Dus niet specifiek over 9-11, maar wel over de boosheid die we in de wereld zien en de oorlog die overal maar voortwoedt. Het was de heilige moeder Teresa van Calcutta. We hebben vorige week haar gedachtenis gevierd. Die zei: van alle oorlogen in de wereld is er geen één oorlog zo erg als de oorlog in de moederschoot. Ja, abortus. Moeder Teresa, u weet, zij won de Nobelprijs voor de vrede. Hè, dus ze werd door vriend en vijand werd ze gehuldigd. En dus zelfs niet-katholieken of niet-christenen zelfs, die zagen haar toch wel echt een groot voorbeeld van naastenliefde. En bij die huldiging, hè, bij het uitreiken van die Nobelprijs, kreeg moeder Teresa de kans om een speech te houden. Nou, die kans die heeft ze genomen. Want in die speech sprak ze heel duidelijk over abortus als de grootste bedreiging van de wereldvrede. En dus er is geen oorlog zo sterk gaande als die oorlog om het ongeboren leven. Nou, u hebt waarschijnlijk meegekregen dat afgelopen maandag in de Tweede Kamer een toch wel bizarre vraag is besproken. Namelijk of abortus een mensenrecht zou moeten zijn. En ik zeg bizar, want zelfs mensen die helemaal niet zozeer tegen abortus zijn, die schrokken toch wel van deze vraag. Want ja, abortus een mensenrecht, wat betekent dat? Dat zou betekenen dus dat elke vrouw die abortus wil laten plegen, dat die zich kan beroepen op het recht dat zij zou hebben om abortus te plegen. Maar het gaat nog wat verder, want ja, voor wie is dit recht precies? Hè? Abortus is een mensenrecht. Betekent dan dat ook een dokter zich daarop kan beroepen? Ik maak het kindje dood in de moederschoot en dat is mijn goed recht, want abortus is een mensenrecht. Dus het heeft veel gevolgen die we niet kunnen overzien en die ook weer heel veel nieuwe vragen oproepen. Want je kunt ook zeggen, ja, het recht van het kind dan, hoe zit het daarmee? Heeft hij ook nog een mensenrecht? Of gaat het alleen om het recht van de moeder? Of om het recht van de vader? Of wiens recht is dit eigenlijk precies? Nou, we gaan er vandaag over spreken. We gaan spreken over de absurditeit die achter deze vraag ligt. En we gaan vooral spreken over wat is nou de weg terug. Ja, hoe kunnen we mensen weer gewoon dat gezonde verstand bijbrengen dat dit een hele rare discussie is die helemaal niet thuis hoort in een samenleving die zichzelf beschaafd noemt. Goed, we gaan eerst bidden. Dat doen we altijd in de uitzending. En dan zullen we daarna over dit thema gaan spreken. En we gaan samen bidden voor het ongeboren leven. We beginnen met het kruisteken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze lieve vrouwe van Guadalupe, beschermster van de ongeborenen, neem alle ongeboren kinderen die op het punt staan te worden geaborteerd onder uw beschermende mantel en ook hun moeders. Raak met uw moederlijke liefde de harten van deze moeders aan en help hen deze kostbaarste gave van de hemelse Vader, de gave van het leven, vreugdevol aan te nemen. Helpen het ongeboren kind dat zij in hun schoot dragen lief te hebben en te begrijpen dat het net als hen zelf gemaakt is naar het beeld en de gelijkenis van God, en help hen op deze manier ja te kunnen zeggen tegen het leven. Wij vertrouwen u ook die ouders toe die de gave van het leven hebben afgewezen door voor abortus te kiezen. Evenals degenen die betrokken zijn bij de uitvoering van abortus en alle voorstanders. Help hen te begrijpen dat elk ongeboren kind een levende ziel is, geschapen door God, zelfs vanaf het moment van de conceptie. Laat hen begrijpen dat abortus een ten hemel schreiende zonde is, omdat het de moord is op de meest prachtige en onschuldige mensen. Help hen berouw te hebben over deze zonde en voor het leven te kiezen. Verkrijg van onze hemelse Vader barmhartigheid en vergeving voor hen. Laat de stem van al diegenen die betrokken zijn bij pro-life-activiteiten en die spreken in de naam van de stemlozen door de hele wereld weer galmen. Leid alle overheden om wetten aan te nemen die het leven beschermen vanaf het moment van de conceptie, om daarmee een einde te maken aan abortus. Help alle ongeboren kinderen die zonder het sacrament van het doopsel zijn gestorven, om de kans te hebben het eeuwige leven te genieten, met alle heiligen in de hemel. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, beste luisteraars, vandaag dus wat over die rare vraag die afgelopen maandag is gesteld in de Kamer. Zou abortus een mensenrecht moeten zijn? Nou, we horen die vraag natuurlijk op meerdere plaatsen in de wereld, hè? In Frankrijk zijn ze al een stapje verder zelfs. Of eigenlijk een stapje dieper weggezakt, zou je kunnen zeggen. Ja, wat is er gaande? De vraag wordt gesteld of een vrouw onder alle omstandigheden zelf het recht zou mogen hebben om tot abortus over te gaan. Nou, en hoe wordt deze vraag gerechtvaardigd? Want ja, op het moment dat we het hebben over een kind, dan zeggen we ja, dat kind heeft toch ook rechten? Maar de vraag die erachter ligt is de vraag, is dat kind in de moederschoot überhaupt wel een kind? Ja, dat maakt eigenlijk dat deze discussie zo ver is gekomen. Ja, op het moment dat we het erover eens zijn allemaal, in de buik van een moeder groeit een klein kindje, een babytje. Ja, dan is eigenlijk die hele vraag irrelevant geworden. Ja, want op het moment dat we erkennen dat er inderdaad een mens groeit in een buik, dan zal iedereen het erover eens zijn, een mens heeft rechten. Elk mens, hè, hoe kwetsbaar ook. Sterker nog, hoe kwetsbaarder de mens, hoe meer zorg en liefde we zouden moeten tonen. Hoe kan het dan dat we op dit punt zijn beland? Dat mensen gaan vragen, ja, is het überhaupt wel een kindje wat daar in de moederschoot groeit? Nou, ik heb deze vraag afgelopen woensdag in de kindercatechese ook aan de kinderen voorgelegd. En ja, met kinderen krijg je vaak een verbluffend eenvoudig en ook ontnuchterend antwoord. Ik besprak deze vraag namelijk, hè, en ik heb ook gezegd van ja, er zijn mensen die beweren dat in de buik van de moeder het kind nog geen kind is. Hè, dan zou het iets anders zijn. En in Nederland hebben we dan die magische 22 weken grens. Hè. Voor die tijd is het geen kind, daarna wel zogenaamd. En toen zei een van de kinderen, ja, maar dat kan toch niet? Dat kan toch niet als je geboren wordt dat je ineens een baby bent en dat je het daarvoor nog niet was? Nee, dat klopt. En je kunt toch ook niet zeggen dat op het moment dat je dan weer wat verder teruggaat in de tijd en je komt voor die 22 weken grens, dat je bij 21 weken nog geen baby had, nog geen kind, en bij 22 weken ineens wel. Nee, dat kan ook niet, want die verzameling cellen waarover ze het dan hebben, die had wel handjes en voetjes en het beweegt en het klopt, het hartje klopt. En we zien zelfs dat wanneer er abortus wordt gepleegd, dat op de foto's en het filmpje zichtbaar is dat het kindje zich zelfs verweert, hè, probeert de tang weg te slaan of zijn handjes voor zijn gezicht houdt om zich te beschermen. Ofwel, deze hele redenering van het kind zou pas later een kind worden en daarvoor nog iets wezenloos zijn, iets redeloos zijn, gaat eigenlijk helemaal niet op. Want uit iets dat niet leeft, kan niet ineens het leven geboren worden. Er is uit een menselijke embryo nog nooit een kip geboren. En zo eenvoudig is het. En er is ook nog nooit een moeder geweest die zwanger is van een kind en die dat kind wil houden, die zal zeggen bij de eerste paar weken van de zwangerschap, ik ben zo blij met mijn embryootje of ik ben zo blij met mijn foetus. Nee, een moeder zal zeggen ik ben zo blij met mijn kindje. En bij een miskraam, zelfs als het in het vroege stadium is, hebben moeders ook verdriet omdat ze weten het was een kind, het is een kind. Maar waarom dan toch die discussie? Waarom dan toch de hele tijd weer die vraag van ja, zou het wel een kind zijn? Nou, heel eenvoudig, omdat er een bepaalde uitkomst nodig is. Hè, op het moment dat je wil dat een bepaalde industrie in stand blijft, namelijk de abortusindustrie, dan ga je alles op alles zetten om uiteindelijk te bevestigen datgene wat je zelf graag wil horen als uitkomst. Hè, want een abortuskliniek zal het heel goed uitkomen natuurlijk, want dan zijn ineens alle morele bezwaren weg, want we hebben het niet meer over een levende mens, hè, laat staan over een ziel, en dan is ineens alles mogelijk. Nou, ik heb precies over dit thema, nog niet zo heel lang geleden gesproken met de directrice van een abortuskliniek. En ik heb dit ook tegen haar gezegd, 22 weken. Hè, u hebt veel vaker filmpjes gezien en foto's gezien van kinderen van voor die 22 weken grens. En u weet beter dan ik dat we daar wel degelijk een kind in herkennen. Al heel vroeg, hè, als het gaat om de handjes en de voetjes, het kindje is al heel snel herkenbaar. Ja, daarvoor is het ook al een kind, maar om even met haar mee te gaan in dat verhaal van die 22 weken. En haar antwoord was, ja, daar zijn de geleerden het dus nog niet over eens. En dat is een heel veelzeggend antwoord, want daarmee schakel je eigenlijk je eigen geweten uit. En dan zeg je, ik hoef mijn hoofd daar niet over te buigen, de wetenschap heeft daar een mening over, is daar nog niet over uit, en daarom kan ik rustig mijn gang gaan. Maar dat is natuurlijk een drogredenatie, want op het moment dat we ons gezonde verstand als het ware slaaf maken van een wetenschap die er nog niet over uit zou zijn, ja, dan krijgen we een hele gevaarlijke situatie. En bovendien is het zo dat de wetenschap er in feite wel over uit is. De biologie toont heel duidelijk aan, zelfs als je niet in God gelooft, dat al die cellen, helemaal aan het begin, dat levende organismen zijn. Dus dat mensje al vanaf de eerste dag ook echt als mensje gevormd wordt. En dat er niet ineens een soort hele mysterieuze sprong plaatsvindt van iets onredelijks of iets onmenselijks dat ineens, poef, mens wordt. Want dat zou natuurlijk een enorme goocheltruc zijn. Met andere woorden, en dat was ook wel een belangrijk argument dat ik deze week hoorde, zelfs al zou er iets in zitten dat in dat proces van groeien in de buik op een gegeven moment het mens pas zou ontstaan. Wij geloven dat uiteraard niet, maar stel dat dat wel zo zou zijn en de wetenschap heeft nog niet precies vastgesteld welk moment dat is, ja, dan zijn we juist geroepen tot een hele grote voorzichtigheid. Want stel nou dat het al wel een mens was, omdat de wetenschap dat nog niet heeft uitgevonden, moeten we juist extra voorzichtig zijn, stel dat het wel een mens was wat we doodmaken. Met andere woorden, in alle gevallen gaan de argumenten simpelweg niet op. Uit die cellen is nog nooit iets anders dan een mens geboren als het blijft groeien. We hebben nog nooit een duidelijk wetenschappelijk bewijs gekregen van dat er op een bepaald moment leven in dat mens zou komen en dat het daarvoor nog niet was. En juist dat alleen al maakt dat we ook voorzichtig moeten zijn met al die weken die daar aan vooraf gaan. Nou, dat dit geen bijzaak is en dat dit geen kleine discussie is, blijkt wel uit het feit dat op de officiële website van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, wordt gesproken over 72 miljoen abortussen per jaar. En even ter vergelijking, dat is hetzelfde aantal ongeveer dat in heel de Tweede Wereldoorlog aan burgerslachtoffers en soldaten is gesneuveld. Ja, dus alle doden van heel de Tweede Wereldoorlog staan gelijk aan 1 jaar abortus. En om het nog wat verder door te trekken, dat betekent dat er ongeveer 200.000 kinderen per dag worden gedood. En dat betekent dan weer meer dan 2 per seconde zelfs. Dus als we even een uitzending van Zuiderlicht nemen, nou die duurt 18 minuten ongeveer, dan gaat het om ongeveer 2.500 kinderen dat wordt gedood in die tijd. Goed, dan heb je weer dat andere argument. Dan zeggen mensen, ja, maar als we het op deze manier niet doen, als we het niet legaliseren, dan krijg je die illegale abortus. Nou, ten eerste is duidelijk aan te tonen dat die illegale abortuscijfers vele malen lager liggen. Dus legalisering werkt het ook in de hand. We zien dat in een land als Nederland overduidelijk. Juist omdat de drempel naar abortus steeds lager wordt, wordt abortus ook steeds vaker toegepast. Dus die illegale abortus als een soort iets wat je wil vermijden en daarom legaliseren we het maar en daarom maken we het klinisch wat schoner, om het zo te noemen. Maar ook dat argument gaat niet op, want uiteindelijk is het enige waar we mee bezig zijn, is het effectiever en sneller mogelijk maken van het aborteren van een kind. Dat is wat we in de hand werken. En hoe gezond, tussen aanhalingstekens, we het ook maken, hoe veilig we het ook willen maken, uiteindelijk blijft het voor het kind altijd dodelijk. Ja, goed, dan de hamvraag. Hoe komen we hier weg? Hoe komen we weg uit deze cultuur van de dood, zoals de heilige paus Johannes Paulus II het altijd zo treffend noemde? Nou, ten eerste dus dat besef en die overeenkomst te benoemen dat een kind is, altijd, in alle omstandigheden. En dat er geen situatie mogelijk is, denkbaar is, waarin dat kind niet recht heeft op leven. We zijn het allemaal over eens als we de sloppenwijken van Sao Paulo in Brazilië binnenlopen, hè, waar het wemelt van de kinderen die in hele slechte omstandigheden leven. We zijn het er allemaal over eens, die kinderen moeten leven. Hè, ook al zitten ze misschien met wat vodden aan in de modder te spelen, hè, ik zeg het een beetje karikaturaal natuurlijk, maar ook al zouden ze in de meest erbarmelijke omstandigheden leven, dan nog zouden we niet zeggen dat kind moet dood. Nee, we moeten die omstandigheden gaan verbeteren. En dat geldt ook voor de kinderen in de moederschoot. En dit is dan in geen enkel opzicht ook een veroordeling van de ouders, van de moeder, van diegenen die in die ontzettend moeilijke situatie zijn beland, dat ze denken, ja, mijn kind heeft straks geen kwaliteit van leven, hè, want dat horen we vaak. Ik heb geen geld voor mijn kind, ik kan mijn kind geen opleiding bieden, ik kan mijn kind in het ongunstigste geval zelfs geen eten geven. Nou, in al die omstandigheden, hè, die lijken alsof dat dan argumenten zijn om dus het kind maar beter dat leven te besparen, hè? Dus te doden voordat het het levenslicht ziet. Dat maakt het veel makkelijker voor het kind en voor de moeder en voor heel de situatie, de omgeving. Nou, om die gedachtegang te doorbreken is het dus nodig dat we gaan kijken hoe krijgen we een cultuur van het leven. Hoe krijgen we een situatie waarin een moeder met een gerust hart haar kind geboren kan laten worden. En hoe krijgen we een situatie waarin een moeder, een jonge moeder, hè, misschien zelfs zonder man omdat ze ongewenst zwanger is geworden, dat de man haar heeft verlaten. Hè, die situaties bestaan natuurlijk volop. Hoe kunnen we zorgen dat zo'n moeder een vangnet heeft waarin ze toch van zichzelf blijft houden, maar ook van haar kind blijft houden? Hè, dus hoe kunnen we die duisternis als het ware weer omvormen tot een plaats van licht? Nou, heel eenvoudig gezegd, dat kunnen we niet zonder God. We kennen allemaal dat prachtige eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie, waarin wordt gesproken over het woord dat vlees is geworden en dat onder ons is komen wonen, het licht van deze wereld, Jezus Christus. En dan horen we ook, de duisternis nam het niet aan. Het licht is onder ons komen wonen, maar de duisternis wilde dat licht niet aanvaarden, niet accepteren. En dat is precies wat we ook in onze tijd zien gebeuren. Die hele discussie rond, zou abortus een mensenrecht moeten zijn, is een discussie die zich afspeelt in die duisternis, in die afwezigheid van God. En de afwezigheid van God wil zeggen de afwezigheid van de bron van het leven zelf. God is de levende Heer en schenkt leven aan deze wereld. En zonder die bron van leven zullen we steeds meer verzinken in een soort moeras. We zien die link niet al te duidelijk altijd. Hè? Soms dan denken we, ja, we hebben het geloofsleven en we hebben het leven van de politiek, van de maatschappij. En dat zijn twee verschillende werelden. Dat wordt ons ook wel aangepraat natuurlijk. Hè? Het geloof moeten we vooral in de kerk, of beter nog, achter de voordeur, of beter nog, helemaal niet meer beleven. Maar dan komt daarbij kijken dat in dit soort discussies, ja, de absurditeit gaat overheersen. Dat onze gedachtegangen zo verduisterd worden dat we op een gegeven moment gaan zeggen over een klein babytje van 22 weken oud, dat op dat moment door jong en oud wordt herkend als een levend babytje, dat we gaan discussiëren over, is dit wel een mens? En dit punt hebben we alleen maar kunnen bereiken doordat de aanwezigheid van God steeds verder is teruggedrongen in onze wereld. En dat lijkt een beetje op het hart van de farao in het Oude Testament. Hè? De farao die ziet dat Mozes door God wonderen doet, wondertekenen verricht. Maar dan lezen we in het Oude Testament dat God zijn hart steeds verder verhardde. De mens die weigert te zien, de wonderdaden van God, die weigert te zien de aanwezigheid van de menslievende Heer Jezus Christus in de wereld, die zal zien dat zijn hart steeds verder verhard wordt. God wil dat niet. Maar God staat het wel toe als we hem blijven afwijzen. Dus in die zin is het als het ware de wrange vrucht die we plukken van het ongeloof. Want op het moment dat we de Heer van het leven zelf uitbannen, dan is de enige die nog blijft regeren de Heer van de dood. De duivel, de vorst van de duisternis zoals Jezus het noemt. En die vorst van de duisternis die wordt ook wel genoemd de vader van de leugens. En wat we nu zien gebeuren in zo'n discussie rond abortus is dat de vader van de leugen aan het woord is. De vader van de leugen die zegt, dit kind is geen kind. Dit kind is een verzameling cellen. Een iets in plaats van een iemand. En wat de vader van de leugen probeert, is eigenlijk net als de schepper, is een realiteit creëren. De schepper aan het begin van de tijd sprak, Er moet licht zijn. En er was licht. En op het moment dat God de wereld schept, dan spreekt hij ook woorden. Zijn woord is scheppend. En op het moment dat zijn woord klinkt, het woord van de waarheid, dan ontstaat er een realiteit, dan ontstaat er een wereld, hemel, aarde, bomen, planten, dieren, mensen. Allemaal door dat levende woord van God ontstaan. En de duivel, die niet zo origineel is, die doet eigenlijk hetzelfde. Maar die schept een realiteit van de dood. En hij schept niet door een woord van waarheid, maar door een woord van leugen. En in dit hele specifieke geval zegt hij, dat kind is geen kind. Nou, en dan ontstaat uit die ene eenvoudige opmerking een hele realiteit die eigenlijk een schijnrealiteit is. Een hele schepping die geen echte schepping is. En aan die schijnrealiteit worden dan vervolgens allemaal conclusies verbonden en zelfs wetten opgehangen. Want op het moment dat we in die leugen gaan geloven, op het moment dat inderdaad dat licht van Jezus zo ver afwezig is, dat we zelfs die basisvragen van het leven niet meer fatsoenlijk kunnen beantwoorden, is een mens wel een mens vanaf het begin van zijn conceptie. Op het moment dat we dat niet meer kunnen, ja dan moeten we terug naar de eenvoud en het nuchtere geloof van een kind. Een kind dat zich nog geen zand in de oren heeft laten strooien door een verwarrende term als reproductieve rechten. Dat klinkt prachtig, maar wat uiteindelijk in feite zegt, jongens, we hebben een cultuur geschapen waarin er geen ruimte is meer voor het leven. Waarin er geen ruimte is voor een moeder die in nood is en die hulp nodig heeft. Laten we daar vurig voor bidden. Laten we bidden dat we teruggaan naar een wereld waarin Christus als licht de harten verlicht. Waarin uiteindelijk zelfs in een land als Nederland, waarin dit natuurlijk ontzettend ver is doorgedrongen. Er is een onderzoek gedaan laatst naar hoeveel mensen geloven dat in sommige gevallen bijvoorbeeld euthanasie, wat heel erg grenst natuurlijk aan dit onderwerp. Dan maken we onszelf ook hier een meester van de dood. In welke gevallen euthanasie mogelijk zou moeten zijn? Nou, 90% van alle Nederlanders vindt dat in sommige gevallen dat wel zou moeten kunnen. En huppakee, de glijdende schaal is weer begonnen. Want sommige gevallen worden vele gevallen. En vele gevallen worden, ja, als we niet uitkijken, alle gevallen. Wordt een mensenrecht zelfs. En we zien dat ook. Op dit moment worden er al veel minder kinderen met het syndroom van Down geboren, omdat ouders niet meer alleen maar voor hele grote noodsituaties zeggen, ik wil abortus laten plegen. Maar zelfs wanneer een kindje een hazenlip heeft, dat geval is ook bekend. En in de Tweede Wereldoorlog noemden we dat eugenetica, dat we als het ware een supermens gaan creëren. En alles wat maar een beetje vlek of gebrek zou hebben, dat moet eruit. Nou, we zien het voor onze ogen gebeuren. Maar het venijn zit hem erin dat het veel meer in stilte gebeurt, veel klinischer. De Tweede Wereldoorlog, hoe ontzettend rauw en verschrikkelijk ook. We kunnen ons daar helemaal geen voorstelling bij maken. Maar het was wel zichtbaar. Het was wel openlijk oorlog. Maar dit is een stille oorlog. En daarom is de dreiging eigenlijk nog veel groter. Goed, we hoeven niet te wanhopen. Want uiteindelijk heeft Christus de wereld in zijn hand. Heeft Christus de wereld gewonnen door zijn bloed aan het kruis. En uiteindelijk, als we blijven bidden. En als we inderdaad ook om al die mensen die hierbij betrokken zijn. Als we bidden voor de verlichting van hun ziel, de verlichting van hun verstand, dat ze ten diepste mogen inzien waar het over gaat, dan zullen we zien dat er ook weer een hele kettingreactie de goede kant op kan gaan. En we zien dat ook gebeuren in verschillende landen. Vele mensen die gedoopt worden, vele jongeren die gedoopt worden, duizenden zelfs, wereldwijd. En al die mensen die hebben het licht van Christus ontvangen. En als dat licht gaat leven, tot leven komt in hun hele bestaan, ook in hun verstand, dan zullen we zien dat we dat op een gegeven moment ook weer vertaald zien worden in de wetten van een land. Dus de hoop is zeker niet vervlogen. Goed, we plaatsen tot slot iedereen die hierbij betrokken is, dus ook alle felle tegenstanders van het leven, we plaatsen ze allemaal in dat liefdevolle hart van Maria, de moeder, bij uitstek. En dan hebben we diepe vertrouwen dat zeker in een jaar als dit jaar, het jaar van de hoop, wat we nu aan het beleven zijn, dat er hele mooie grote dingen mogen gebeuren en kunnen gebeuren. Ik wens u een hele goede dag toe en ik hoop u weer te ontmoeten bij de volgende uitzending van Zuiderlicht.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.